We gaan vanavond een stukje lezen uit het laatste Bijbelboek. Ik zei de vorige keer dat we dat bewust gedaan hadden om u geen modderfiguur te laten slaan. Het laatste Bijbelboek kun je meestal nog vinden. Hartstikke flauw. Maar het is wel uit het boek Openbaring. En het is ook uit hoofdstuk 2, zoals gezegd. En we beginnen vanavond bij hoofdstuk 2, vers 12. 2 vers 12. En ik lees dat uit de Herziene Statenvertaling. Soms moet je even slikken, want het zijn iets andere woorden dan je misschien uit de NBG-vertaling of uit nog een andere vertaling gewend bent. Het gaat ons niet om het introduceren van een nieuwe vertaling. Het is gewoon omdat het mijn studiebijbel is, punt, op dit moment. Ik en schrijf, zegt Openbaring 2 vers 12, en schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat ze afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven omdat ze zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u, tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan: houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. en schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast. En bekeer u, als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat ze het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover vanavond. De gemeente, daar gaat het over. En de gemeente wordt op zeven manieren getekend. En het is toch één gemeente. Die ene gemeente, dat is een uniek gezelschap. Ik wil dat nog een keer kwijt. God heeft zich aanvankelijk bemoeid met iedereen die op de aarde woonde. Dus met alle schepselen, iedereen. Geen kleurenverschil, geen landverschil, geen richtingsgevoel, verschil. Maar toen dat hele spul bij elkaar niet wilde luisteren, heeft God de zondvloed gestuurd en Noach als enige met zijn gezin in de ark van de verlossing, de ark van het verbond, is niet helemaal correct, want dat is later de ark die in de tabernakel stond, maar de ark die nu nog in Dordrecht ligt, ja, tijdelijk nog. Maar goed, daaraan is gedacht, aan die ark van Noach. Heeft hij die mensen dwars door de oordelen heen naar een nieuwe situatie gebracht. En vanaf dat moment gold een andere bedoeling. Namelijk, toen heeft God Abraham uit die sfeer gehaald, getrokken, weggeleid en met hem een bijzondere relatie opgebouwd, een bijzonder verbond gesloten. En dat bijzondere volk is het volk Israël geworden. Totdat die zeiden, eigenlijk wat de mensen in de tijd van de zondvloed zeiden, we hebben niks met God. Dat zeiden ze toen ook. We willen niet dat die koning over ons is. We hebben niks met die God. En toen heeft God ook een nieuwe start gemaakt. Eigenlijk dwars door het oordeel van het kruis heen is daar een gemeente zichtbaar geworden. En nu zegt de Bijbel, dat heb ik niet bedacht van mezelf, maar de Bijbel zegt dat die gemeente eigenlijk al heel lang bestond. Niet in mensen, maar in Gods raadsbesluit. En die gemeente is al voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Het duizelt je dan, want je denkt dat het dan al toch wel voor 2015 moet zijn geweest. Maar eindeloos lang geleden, voor de eerste stofdeeltjes waren, heeft God de gemeente al gezien. En heeft God de gemeente gezien als een heel bijzonder cadeau, als een heel bijzonder geschenk voor zijn zoon. Daar heeft hij de gemeente voor bedoeld. Niet jou en mijn verlossing of onze het vrijkomen van de prut van ellende, maar Gods plan was dat dit bijzondere, illustere gezelschap door God gekend als een geschenk, als een cadeau zou worden gegeven aan God die zoon is, aan de Heer Jezus. En dat is moeilijk. Want we komen altijd bij gemeenten, ja, dat zijn wij, of we zijn een clubje, of we zijn maar een deel van de gemeente. Op zich is dat natuurlijk waar. We zijn hier ook met een aantal, maar het is maar een deel van de gemeente. Maar De gemeente is meer dan een verzameling van gelovigen in een hok, in een gebouw of in een zaal. Hoeveel er ook zijn. De gemeente is een heel bijzonder gezelschap als geschenk voor de Heer Jezus. En nog preciezer, het gaat even te ver, maar slik het dan maar even vanavond. Dat u en ik de Heer Jezus pas compleet maken. Dat mag ik zeggen met Efeze 1, het laatste vers in mijn hand. Dat wij de completering zijn, de volheid zijn van hem. Wij completeren hem. We maken hem volledig. Zonder ons is de Heer Jezus niet eens compleet. Nou, dat gaat natuurlijk te ver voor je misschien, maar het is wel zo. De gemeente is echt heel, heel bijzonder. En dat hele bijzondere van de gemeente, dat ligt natuurlijk onder spervuur van de tegenstander. Want als de tegenstander iets wil, dan wil hij bereiken dat dat wat eer gaat brengen aan de Heer Jezus, wat glorie gaat geven aan de Heer Jezus, dat moet kapot, dat moet ondersteboven. Nou, dat lukt hem aardig. De ene verwarring is nog niet geweest of de andere verwarring dient zich aan. Ik zeg het veel te lief, ik kom er zo op terug. Maar de gemeente is op dit moment nog hier, maar hoort hier niet. De gemeente is een bijzonder gezelschap, nog een keer dat woord, met een hemelse bestemming. We horen daar waar de Heer Jezus is. Ons burgerschap, zegt de Bijbel daarom ook, is in de hemelen, van waaruit we ook de Heer Jezus verwachten. We horen hier niks. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Een stelletje vluchtelingen net over de grens gekropen. Sorry hoor, met vandaag de velen die asiel zoeken. We horen hier ook, we hebben ook niks. We hebben geen status. We horen hier niet. U hebt een paspoort, ik weet het wel. U hebt misschien wel een DigiD-nummer. Ik weet het ook wel, kunt u krijgen via een website of zo. Het is allemaal klaar, maar u hoort hier niet. En ik hoop eigenlijk dat alle gelovigen zich realiseren dat we hier wel zijn, maar dat we hier niet horen. Wij horen daar waar de Heer Jezus is. Ons burgerschap is in de hemelen. Ontbonden en met Christus zijn, dat is veruit het beste. We horen hier niet, we zijn op weg naar hem. Maar we zijn wel hier op dit moment. En dat gezelschap nu nog op aarde wordt belaagd en wordt bestookt op alle mogelijke manieren door de tegenstander. Daar gaat het eigenlijk over. Het laatste Bijbelboek laat nog één keer een schets zien van 7 gemeenten. Samen vormen ze 1 gemeente. Waarom het getal 7? Nou, het is altijd het getal van volheid, van compleetheid, van het hoort bij elkaar. En die 7 gemeenten die liggen allemaal in Klein-Azië, in Turkije van vandaag. Laat Erdogan het alsjeblieft horen. Dat er toch iets bijzonders is geweest ooit in zijn land. Ik weet niet of hij zo pro-gemeente is. Ik denk niet dat hij dat is. Maar dat lijkt me los. Dat hoef ik ook niet te beoordelen. Maar feit is dat ze daar in Klein-Azië allemaal hebben gelegen. En er waren meer gemeenten in Klein-Azië dan deze 7. Ook de gemeente van Colosse, die ook een brief krijgt uit het Nieuwe Testament. Dat Colosse ligt daar vlakbij, Laodicea. Dus die had ook genoemd kunnen worden en waarschijnlijk nog wel een aantal. Er zijn dus 7 uitgepikt. 7 van de gemeenten die daar toen waren. En die worden dus nu alle 7 genoemd in 1 boek. Want u krijgt niet een soort aparte brief voor Efeze en dan postbode een ander adres met een andere postcode. Nee, het is 1 boek bij elkaar. Die 7 stukjes tekst over die 7 verschillende gemeenten is 1 boek, is 1 geheel. En dat hele pakket wordt in 1 keer gebracht bij Efeze, bij Smyrna, bij Pergamum. Dus allen zagen dezelfde tekst. En moeten daaruit iets leren. Bovendien is het hele laatste Bijbelboek 1 complete profetie. Dat betekent dat dat ook nog te maken heeft met de toekomst. En je ziet in die 7 gemeenten ook de kerkgeschiedenis. Dus even slikken en even zoeken. Maar het is wel boeiend als je daarvan houdt. Maar misschien zegt u, nou ja, ik weet al dat 1600 Slag bij Nieuwpoort is. Dat is het enige theater waar ik vroeger kon onthouden. Maar daarna ben ik de draad van de geschiedenis misschien kwijt. Onzin. Sommigen houden helemaal niet van historie, van geschiedenis. En sommigen vinden dit gewoon brand en brandmooi. En die, ja, die kikken daarop. Dat kan ik me ook een beetje voorstellen. De gemeente is begonnen direct na de Heer Jezus. En de eerste apostelen zijn uitgegaan. En die zijn in Efeze terechtgekomen. Daar begint de gemeente. Ging niet zo goed, want de eerste liefde was al, ja, was al een beetje aan het weg ebben toen. En de tweede gemeente, Smyrna, is een beetje later in de tijd. Want na die eerste bloeitijd van de gemeente kwamen de vervolgingen. Smyrna, de vervolgingen. Ze zijn gekomen hoor. En nu krijgen we de derde fase. Dat na die vervolgingen is een Romeinse keizer christen geworden. Ja, gebeurde toen. Zijn moeder was Helena, ooit van gehoord. Helena heeft al die mooie gebouwen in Jeruzalem gesticht en al die kerken in het beloofde land, weet je wel, komen allemaal bij haar vandaan. Maar Constantijn is tot geloof gekomen. Was christen. En toen ineens werd het anders. Toen werden de christenen niet meer vervolgd. Maar ja, dan was het een eer dat je dezelfde kleur had als de keizer. En als je dan toch een baantje bij de overheid zocht, nou, dan moest je ongeveer die kleur hebben. Is nu nog zo hoor. Als de politieke club van links aan de macht is in Nederland, dan komen er een hoop burgemeesters uit die linkse hoek aan het bewind. Dat is nog zo. En dat is in de hele wereld zo. Dat gebeurde toen ook. Dus als je dan toen wat wilde, dan moest je dan de kleur van die keizer maar aannemen. En die keizer die was natuurlijk zo machtig, zo geweldig. Die zat bovenaan. Ja, dat was in die tijd natuurlijk bijna God of zo. Weet je. Dat was heel erg bejubelend. Maar die keizer, die zo bijzonder machtig was, die werd ook een beetje baas in de kerk. Dat hoorde wel een beetje bij zijn positie, bij zijn status. In Engeland, nou nog zo, weet u wel. De koningin van Engeland is ook de baas in de kerk eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Dat vind je het nog terug. En in de middeleeuwen was dat ook in Nederland zo. Was dat ook in Rome zo. Maar het gevolg is dat niet de geestelijke lading het voor het zeggen kreeg, maar de politieke lading. Nou, dan ben ik behoorlijk in Pergamus terechtgekomen. Dat is die tijd. De tijd dus dat de keizer, dat de machthebbers christelijk waren, christenen werden aanvankelijk, denk ik, oprecht. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan in het begin. Maar later is dat toch gaan veranderen, verschuiven. En toen werd hun invloed, hun politieke invloed, duidelijk merkbaar in de kerk. We hebben vandaag in Nederland een bijzondere uitdrukking. Dat heet dat kerk en staat gescheiden zijn. Zo heet dat officieel. Hè? In Nederland is dat zo. Maar we hebben ook tijden gehad dat dat niet zo was. Voor onze Oranje Nassau's een beetje in beeld kwamen, was de politieke en de geestelijke leiding hetzelfde. En dat was in heel Europa zo. Dus dat is niet zo heel erg ver van ons vandaan. Schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Pergamum of Pergamus, een van die plaatsen in Klein-Azië, waar toen al een troon van de Satan was. Dat was een soort altaar. Gekoppeld aan een Esculaap, dus zo'n slang met zo'n stok, waar alle auto's van huisarts en dierenarts en ambulances nog mee gesierd zijn. Komt daar vandaan. Komt uit die tijd. In Berlijn heb je het Pergamum Museum of Pergamus Museum. Naast de vele andere musea kun je daar die Pergamum Museum gaan bezoeken. En daar is die troon, dat is dat altaar van daar hebben ze ooit een keizer Wilhelm de Zoveelste uit Duitsland heeft dat daar vandaan geklauwd. En die heeft het in Berlijn neergezet. Dat was een of andere trofee, weet je, dat werd dan meegenomen. En daar werd dan gelijk een huis voor gezocht, een gebouw omheen gezet. En dat is nu nog zo. Zo begint onze tekst. Schrijf aan de engel van de gemeente van Pergamus, dit zegt hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, dat betekent die vlijmscherp fileert. Ik ben niet zo goed in fileren, hoor. Helemaal niet in vis fileren, ik heb niet zoveel verstand. Maar je voelt het aan, hè? Die heel fijn fileren kan, die precies die delen benoemen kan of apart kan zetten. En los kan maken van andere delen. Dat is dus eigenlijk het tweesnijdende scherpe zwaard. Ik ken uw werken en u weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan. Die stond daar toen. En waarom wordt dat nu zo gezegd? Nu, eigenlijk dit. Nu hoop ik niet dat ik te snel ben. Maar eigenlijk zegt deze brief, Pergamum, wees nou voorzichtig. Want de troon van de Satan, die is onder jullie. Zal ik het anders zeggen? Als de Satan de Heer Jezus verzoekt, dan zegt hij, hij toont hem in één ogenblik alle machten en alle koninkrijken van de hele aarde. Dit allemaal zal ik u geven als u een knieval voor mij maakt. Dat heeft hij toen gezegd. Dat was een van die verleidingen daar. Heeft de Heer Jezus gezegd, je liegt dat je knalt, Satan, want dat kun je helemaal niet. Nee, dat was zo. Hij is de overste van deze wereld, nog steeds hoor. Waar woon je? Nou ja, je kunt zeggen Friesland, maar je kunt ook zeggen daar waar de troon van de Satan is. Nou, even eerlijk, dat is zo. Ja, dat zeggen we niet, want dat vinden we te bout met een D, dat vinden we te cru. Ik hoop dat u het begrijpt. De gedachten van de Satan zijn nu niet onbekend. En de Satan die heeft macht. Die kan dat ook nog uitdelen aan wie hij wil, kennelijk. Wij denken veel te simpel over de Satan. Alsof het een klein lammetje, een klein bokje is. Waar je ook mee kunt spelen, weet je wel. In de achtertuin en in de kinderboerderij en zo. Ja, leuk zo'n bokje. Met een paar hoornskus, zei een broeder uit België vroeger. Maar dat is niet zo. Het is een vuurrode draak. Het is een slang. Dat is een andere taal, maar het is wel een beestenboel samen. Maar het is wel heel duidelijk dat het hier gaat om wezenlijke dingen. Nu, Pergamum, jullie wonen daar waar de troon van de Satan is. En waarom wordt dat gezegd? Het is nu zover dat die troon van de Satan, die wereldlijke macht, die is notabene in de kerk gekomen. Daar zitten jullie middenin. Dat is de waarschuwing. De troon van de Satan. De politiek in de kerk. De wereldse macht is ook macht in de kerk. Nou, berg je dan maar. En u zegt misschien, ja, maar hoor daardoor, luister, er zijn ook hele goede koningen geweest. Ja, dat klopt. Salomo. Het ging ook niet zo goed met Salomo aan het eind, hoor. David dan, ja, maar ging ook wel eens niet goed met David. Er zijn geestelijke koningen geweest, zal ik maar zeggen. Koningen die gelovig waren, die de Heere wilden dienen. En die hebben zegen gebracht. Maar er zijn ook koningen geweest, die hebben een altaar uit Damascus gehaald. En die hebben dat altaar in de tempel van de Heere God gezet. En die hebben de mensen geleerd om voor dat altaar te buigen. Toen al, vroeger. Ver voor de Heer Jezus. En toen, ja, dat is eigenlijk het begin van een teloorgang geworden. De macht was niet een macht van God gegeven, geen theocratie, geen door God gegeven gezag van bovenaf, maar dat was het gezag van de koning, van de politiek. En daar zitten we middenin. Ja, we zijn eraan gewend geraakt en wij proberen zoveel mogelijk onze eigen koers te gaan. Maar ondertussen is dit wel gebeurd. Dat ging niet goed. En de gevolgen waren desastreus. Pergamum, Jullie hebben de leer van Bileam nog. Wat is dan de leer van Bileam? Dan kan we weer een heel verhaal over Bileam houden. Dat vind ik een prachtige geschiedenis. Israël is op weg naar het beloofde land. De koning van Moab, dat is Jordanië vandaag, weet je wel, vlak bij Jericho, vlak bij de rivier de Jordaan. Die denkt, ja, maar ik kan ze met mijn pief, paf, paf en kanonnetjes, kan ik ze niet bestrijden. Ik heb geen wapentuig voor die mensen, dat is te link. Dus ik moet het op een andere manier proberen. Ik moet vanaf de occulte wereld iemand inroepen die hen gaat bevechten. Dat heeft die koning van Moab gedacht, die Balak. Die denkt, weet je wat, het is een profeet, die kan een vervloeking uitspreken en dan kunnen die mensen niks meer doen. Het lijkt wel de medicijnmeester in Suriname, weet je wel. Als je onder die invloedssfeer komt, dan ben je helemaal weg. Nou, dat was een insteek. Dat was precies een insteek. En dan komt Bileam eraan, even stotteren, want het geld was niet eigenlijk hoog genoeg. Dus hij heeft nog een tweede bod gekregen. En daarna is hij gekomen. En hij gaat op heuveltje 1 staan en later op heuveltje 2 en dan op heuveltje 3 en dan op heuveltje 4 vanaf boven. Israël weet misschien niet eens wat er gebeurde. Buiten hun gezichtsveld was een heel spektakel gaande van vervloeking, van bezwering, van occulte beleving, van kapotmaken. En zij woonden daar in een dal. En de koning van Jordanië en die Bileam, die profeet, die dit kon, die stonden daar op heuveltje 1 en later op 2 en dan op 3 en dan op 4. Om vervloeking uit te spreken. Maar God heeft dat heel merkwaardig veranderd. In plaats dat Bileam zegt van waarloos zootje daar in de dal. Zegt hij, hoe schoon zijn uw tenten, o Jacob. Men aanschouwt geen onheil in Israël. Zegt die Balak, wat haal je me nu hier, Jacob? Vervloek ze! Nu ga je ze vertellen dat ze prachtig zijn, dat ze goed zijn. Was mijn einde maar gelijk aan hun einde? Wat zeg je me nu? Zo ongeveer ging dat. Die koning van Jordanië denkt, ik moet naar een andere locatie, want hij heeft een bepaald gezicht op dat volk, maar dat gezicht, dat klopt van geen meter. Dus ik moet naar locatie nummer 2, weet je wel? Dan weer zo'n ceremonie van altaar en offers en weer van alles. En dan komt... Men aanschouwt geen onheil in Israël. Wat zeg je? Bekeert er aan dat volk helemaal niks dan? In plaats van vervloeking, alleen maar waardering en zegen. Derde heuveltje. Weet je, Israël, oh, dat is als een tuin aan een rivier. Nou, je zou vandaag misschien hier zeggen, het is als een prachtige tuin, grenzen aan het Tjeukermeer. Het is onvoorstelbaar mooi. Zo ongeveer moet het zijn geweest. Als je dan toch ergens moet wonen, dan daar maar. En het vierde heuveltje, dus het gaat steeds verder. Weet je wat? Iedere keer gaat die koning van Jordanië weer zeggen, hoe haal je het in je hoofd en wat doe je nu? Dan gaat hij naar het vierde heuveltje en wat zegt hij daar? Ik zie een ster in Israël. Een ster uit Jacob. En die ster, die is het. Het is alsof ze kerstdagen beleven daar. Nou, die koning van Moab is laaien. Die denken, hoe haal je het nu echt bij elkaar? Dit kan niet. Oordeel, Bileam. In plaats van vervloeking, alleen maar zegen. God hangt de vuile was niet buiten. Dit staat allemaal in het boek Numeri. Dat wordt ook meestal wel genoemd het boek Murmuri. Omdat ze daar geweldig gemopperd hebben. In dat boek staat het allemaal. Altijd in dat boek. En in plaats van dat God één verkeerd woord laat zeggen, zeg, blijf eraf met je vingers. Zeg alleen maar wat ik graag gezien wil hebben. Dat gaat heel goed. Totdat. Dit is voorbij. Die hele sessie is over. En dan zegt Bileam, die weer teruggaat naar zijn eigen huisje. Die zegt tegen Balak, nou, als je dat toch wat wil, dan moet je een feestje bouwen voor de jongelui van jou. En dan moet je de jongelui van Israël daarvoor uitnodigen. Een aardig bandje erbij. Een beetje tamtam en een beetje lawaai en een beetje muziek en een beetje drank. Een nieuwe disco. Daar. Ergens in de woestijn. Disco in de woestijn. Nou, dat is weer een nieuwe. Daar. En dat lukte. Dat lukte. Pergamum, weet je waar je voor moet oppassen? Dat je niet je inlaat met de wereld. dat je niet verbroedering zoekt met de wereld. Dat je niet die dingen beleeft die de wereld heeft. Dat niet de blijdschap van de wereld jouw blijdschap wordt. Zorg ervoor dat je daar ver van blijft. Begrijp je wat hier staat? Dat de leren van Bileam, die Balak leerde, dus Balak is de koning van Jordanië, om afgodenoffers te eten. Israël heeft zich verslingerd, verzwagerd met die afgoderij, met dat wat de jongelui van Jordanië deden. Dat deden zij ook. Zal ik het anders zeggen? Niet de kerk is een bijzonder getuigenis van God in de wereld, maar de wereld is een bijzonder gezelschap geworden in de kerk. Ik hoop dat je het ook meekrijgt, dat je het meepakt. De wereld in de kerk. Is niet zo verwonderlijk, want als het al met die koning begon, met die keizer begon, die natuurlijk politieke wereldlijke macht had en die ook macht in de kerk kreeg, dan krijg je dit ook. De wereld in de kerk. Nou, dat is sindsdien natuurlijk helemaal compleet uitgebannen. Dat bestaat niet meer. Moet ik er nog veel over zeggen? Snappen we dan niet dat alles wat vandaag aan debat, aan gesprek in de kerk is, hiermee te maken heeft? Moet je dit wel accepteren? Ik zal één voorbeeld. Het gaat niet om mijn mening. Ik ben er heel duidelijk in. Het gesprek over kunnen homofielen nu aan het avondmaal. Ik was zondag ergens in een gemeente en daar heb ik gesproken. En dan komt een broeder naar me toe bij ons in de gemeente. Ik zal zeggen, de Nederlands Gereformeerde Kerk, ergens daar in de buurt. Discussie over, ja, dat moet kunnen vandaag. Nu, laat ik me niet uit over hoe dat allemaal beredeneerd wordt, dat wil ik niet. Maar ik wil alleen maar zeggen, die tendensen die er zijn, die zijn niet bij de kerkdeur gestopt. Die zijn allemaal binnengekomen. En het is niet alleen dat. Alles is gaan oprukken en we zitten midden in de troep. Niet alleen dit punt. Dat wil ik echt bewust zeggen. En als een homofiel denkt dat hij de Heer mag dienen en hij praktiseert niet, dan is hij wat mij betreft welkom. Dat bedoel ik dus niet. Maar ik wil zo zeggen, zo duidelijk mogelijk maken dat de wereld in de kerk gekomen is. En het denken van de wereld, ik, en daarna ik, is binnen, allang. En ik kan wel doorgaan met dingen. De leer van Bileam in de kerk. Hier. En dat is vandaag nog zo. Er wordt nog een tweede genoemd, dat is merkwaardig. In de brief aan de Efeziërs, die hier dus aan de Efeze gemeente gestuurd werd, het is hetzelfde boekje, daar wordt gezegd over Nicolaïten. De Heere haat de werken van de Nicolaïten. Maar hier is het al de leer van de Nicolaïten. Dat is een stapje verder. Dus afgezien van bepaalde uitingen van Nicolaïten, is het hier ook een soort doctrine, een soort leer geworden. Nicolaïten. Letterlijk betekent dat de verheffers van het volk. Nou, daar zitten we mee. Ik zal u één voorbeeld noemen. Wij woonden in Nijverdal, daar wonen we nog, maar toen ook al. En toen was er in onze omgeving een protestantse kerk. En een 300 leden of zo. En 10% van die leden wilden een homofiele predikant doen. Het gaat me niet weer om het helemaal homofiele, maar om het wat er gebeurt. 10% was daar ook fel en fel tegen. En 80% had geen mening. Zo gaat het meestal. Wie krijgt die 80% mee? Nou, dat is best een heftige geworden. Uiteindelijk heeft 80% voor de 10% gekozen die een homofiele predikant wilde. Die is ook gekomen. Want nu was 90% ervoor. En dan kun je praten wat je wilt. De verheffers van het volk. De democratie. Want dat is het hoor. Heeft gezegevierd. En die 10% die zijn natuurlijk eventjes gebleven, hebben eventjes geprotesteerd en hebben ze hun protesten laten horen, maar die zijn uiteindelijk allemaal uit die gemeente weggetrokken. Nu, als ik het verhaal helemaal afmaak, diezelfde kerk is nu een moskee in diezelfde plek. De leer van de Nicolaïten. Hoe gaat het als er een beslissing wordt genomen in jullie gemeente? Is het dan de meerderheid telt? Ja, maar als je dan die oude toestand hebt van de keizer, de baas die even dicteert, dat willen we niet meer. Nee. Maar als het Gods woord zou zijn, ik weet het wel dat het teer is en dat het misschien moeilijk te beschrijven is, maar als het volk het voor het zeggen krijgt, dan is de leer van de Nicolaïten ook binnen. En dat is nu precies wat er gebeurde in die tijd in de kerkgeschiedenis. Deze twee dingen. De wereld kwam binnen en de mensen die vonden zichzelf allemaal even belangrijk en ze hadden allemaal het idee dat ze het voor het zeggen hadden. En dat de meerderheid dan een beslissing kon nemen. Of de Heere nu laat zeggen in de Bijbel, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Weet je wel, dat is een bijzondere tekst uit Exodus. Dat doet er niet meer toe. Want de meerderheid. Ik wil niet al te katterig doen. Dan krijg je zo'n negatief beeld over die prachtige kerk die er ontstaan is. Maar als je overwint, dan krijg je het verborgen manna te eten. En je krijgt een witte steen. En op die steen staat jouw naam. Maar het is wel een les voor jou en voor ons vandaag. Want als je mij vraagt of dit eindtijdverschijnselen zijn, dan zeg ik ja, we zijn waarachtig. Nou en of. Dit gebeurt er vandaag. Vlakbij soms. Ik weet niet of jij de geschiedenis van de kerk misschien wel in een dagblad volgt. Pagina 2 veelal. Daar staat dan het kerkelijk nieuws. Maar hoe dan ook, waar je het ook vandaan haalt, dit is dus wat er gebeurt. Gemeente nummer 2 van vanavond, dat is dus Thyatira. Na de tijd van Constantijn, dus toen keizer Constantijn tot geloof kwam, tot christelijk geloof kwam, en de kerk dus deze karaktertrekken ging laten zien, kwam er een tijd van de middeleeuwen. Nou, wat er toen allemaal misgegaan is, dat mag u uit de geschiedenisboekjes halen, want dat ga ik u niet schetsen. Maar de afgoderij droop eraf. En als u vandaag door het geld geven in de hemel denkt te komen, dat is pure afgoderij. En dat gebeurde toen ook al. Als het geld in het kistje klinkt, het tieltje in de hemel springt, de tijd van Luther en zo. Daar heeft Luther tegen geprotesteerd. Daar hebben Calvijn en anderen tegen geageerd. Dat was hun punt. De kerk was dwaas bezig op alle mogelijke manieren het werk van de Heer Jezus te vervangen. Door geld, door materie enzovoort. Dat is gebeurd. En dat wordt hier genoemd. Jullie laten in die tijd de profetes Izebel laten. Laten jullie. Dus die naam wordt hier genoemd in dit stukje van Thyatira. En Izebel was de vrouw van koning Achab. Ik weet niet of u het weet. En ja, daar vind je het. En Achab heeft Izebel getrouwd. En Izebel heeft dus de hele Baalsdienst meegenomen van vroeger van thuis. En heeft dat allemaal geïntroduceerd. En denkt u alleen maar aan Elia op de Karmel. Met die priesters van Baal die daar de hele dag hebben geroepen en gebleerd. Ja, dat is daar een soort uiting van geweest. Afgoderij. En niet alleen de Heer Jezus brengt je in de hemel. Wel, nee. Rode Kruis, goed gezind zijn. Of een beetje voor de natuur zijn. Wereld Natuurfonds. Nou, ze denken dat je daarmee ook in de hemel komt. Nee, ik ben een beetje kattig, een beetje sarcastisch. Omdat dat vandaag niet van de lucht is. Hoe kom je vandaag in de hemel? Alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Er is geen andere weg. Niks. Niemand dan de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En vanaf het moment dat er andere elementen binnenkomen, waardoor je ook wel zult scoren. Alsof je bij Albert Heijn ook bonuspunten kunt krijgen voor straks. Ja, ik noem het maar zo, maar vul maar wat in. Nee, het kan niet. Alleen de Heer Jezus. Daarom moet de prediking ook alleen de Heer Jezus zijn. Christocentrisch heet dat. Maar dat betekent gewoon dat het over hem moet gaan en niet over mij. Of over ons, of over onze club. Er zijn zelfs gemeenten in Nederland die zeggen, als je bij onze gemeente weggaat, nou ja, dan ben je reddeloos verloren, dan kom je nooit in de hemel. Alleen maar door de gemeente. Zij voelen zich een soort goeroe, waardoor je in de hemel kunt komen. Maar dat is Jezebel. Dat is een andere route bedenken. Een andere route. Als Paulus zegt, we hebben niks anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, is dat hetzelfde, alleen maar de Heer Jezus. En hij zegt, er is niemand anders. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. En als er iemand komt, of het nou een apostel heet, of een brief is, of een prediker is, die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, vervloekt. Ja, dat gaat heel veel. En vandaag barst het van die anderen. En je moet dit en je moet dat. Ik wil niet de wereldgodsdiensten allemaal over één kam scheren, maar overal zitten diezelfde elementen. En als u een leer hoort dat je door het jezelf laten opblazen in een terroristische situatie zo rechtstreeks het paradijs ingegooid wordt, ingeslingerd wordt, sorry dat ik het heel cru zeg, ja, dat is een andere Jezus. Ja. Dit kan niet. Dat kan niet. Het stikt ervan. En nu krijgen we de kerken die zeggen steeds minder te praten over de Heer Jezus, want dan krijgen we die andere mensen nooit mee. Ze gaan allemaal compromissen sluiten. En langzaam maar zeker is Jezebel de machtigste tante van de kerk geworden. Een valse profetes. Ja, ik hoop dat u het pakt. Het ligt er bijna bovenop. Het hoeft helemaal niet zo ver van je bordje te zijn. Dit is heel dichtbij. Het gaat niet over de Heer Jezus, maar het gaat over wat anders. Nou, dat is heel erg. Dat is een soort profetie, waarvan ook nog staat in de tekst, we lazen dat samen. Denk erom dat ik van je kinderen de tol ga eisen. Die worden daar dupe van. Nou, het is een beetje te kattig misschien, maar wat blijft er over van de volgende generatie, van je kinderen? Als jij zo denkt, wat gebeurt er dan met onze kinderen en onze kleinkinderen? Worden die daar niet de dupe van? Ja. Heel helder. Dus ik hoop dat de boodschap van Thyatira ook een beetje doordringt tot ons hart. En dat we zeggen, ja, maar dit gebeurt gewoon om ons heen. En dat prachtige begin van de gemeente, dat schitterende plan van God met de gemeente, om die gemeente aan de Heer Jezus te geven, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, ja, daar zorgt hij voor. Maar onze verantwoordelijkheid is om, zolang we hier op aarde zijn, daar ook mee bezig te gaan. En ook te zeggen van, maar als er nu wel vlekken zijn en als er nu wel rimpels zijn, wat moeten we dan? Nou ja, toch maar naar de wasserette dan. Dat is toch zo? Je kunt toch niet zeggen van, laat maar. En dat is nu precies wat er gebeurt. Niemand durft nog wat te zeggen, want als ik dat zeg, dan krijg ik die vleugel over me heen. En als ik dat zeg, dan komt die kant over ons heen. En dan krijg je het ene na het andere conflict in de kerk. En dan knalt de kerk weer uit elkaar, hebben er weer een paar kerken bij. Nieuwe groepjes, ik weet het wel. Maar als u niet meer durft te zeggen, het is de Heer Jezus en het is de Heer Jezus alleen. Ja, dan komen er mensen met Baals ideeën, met Jezebel-achtige profetieën. Denk erom, die kinderen gaan de dupe worden. Derde gemeente, Sardes. Na die middeleeuwen, waar ik net van sprak, en waar Luther en Calvijn zo tegen geageerd hebben, tegen geprotesteerd hebben, daarom heten we ook de protestanten. Weet je wel? Dus dat waren de mensen die protest aantekenden tegen de situatie van toen. Daarom werden ze protestanten genoemd. Protestmars. die mensen die zijn ook verder gegaan. Er is een reformatie gekomen. Luther en Calvin zijn daar de voormannen van geweest. Maar ook Zwingli en anderen. John Hus, Johannes Hus en anderen. Er zijn veel meer gelukkig in Engeland en in Nederland. Maar in Zwitserland. Hoe dan ook, maar Luther en Calvin zijn misschien wel de meest bekende voor ons. En die protestantse kerk is ontstaan. Nou, dat was wat. Wij dan gerechtvaardigd, Luthertekst. Op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus niet vrede met omdat ik geld geef. Ook niet vrede met God omdat ik lid ben van de kerk. Ik heb niet vrede met God omdat ik me door Izebel laat bepraten. Nee, ik heb alleen maar vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat alleen de Heer Jezus, dat kwam terug, heel duidelijk. En nu staat hier van Sardes. Dat is prachtig van jullie. Jullie zijn heel goed begonnen. Je hebt de naam van dat geleefd, maar gij zijt dood. Nou, dat is een hele moeilijke. Want dat betekent dus dat je mensen die misschien heel dichtbij wonen, moet zeggen, ja, je bent nog wel steeds lid van die beweging. Je zit in die hoek. Maar leeft het nog? Is het nog levend? Is het nog sprankelend? Is het nog fris? Of is het vorm geworden? Want dat is het volgende gevaar. Wat hier gesignaleerd wordt voor de gemeente. Het sprankelende was het is alsof het een soort. Het begint met een waterval, weet je wel. Met een schitterende start. Met het spetter naar beneden. En het water stroomt naar een bepaalde richting. En op een bepaald moment. Ja, dan is het water wat anders. Het kan zelfs zo zijn dat het water helemaal verstijft. Dat het bevroren is. Het is nog steeds water, maar het stroomt niet meer. En het kan ook nog wel een soort dam worden. Ook nog steeds water, maar het stroomt niet meer. En je vindt het maar lastig in de mist te rijden. Damp, waterdamp. En als je niet van schaatsen houdt, dat kan ik in Friesland eigenlijk niet zeggen. Want iedereen die houdt van Elfstedentochten en zo. Maar als je niet van schaatsen houdt, ja, wat heb je dan aan ijs? Maar is het dan nog stromend? Is het dan nog verkwikkend? Ja, het is als sport. Middel, wel aardig. Reinier Paping zal zeggen, nou, dat vind ik toch wel leuk. Er wordt weer aan hem gedacht. Vandaag of gisteren, weet ik veel. Maar jij en ik dan? De gemeente van nu dan? Vloeit het nog? Stroomt het nog? Is er nog leven? Is er nog verkwikking? Is er nog frisheid? Je hebt de naam van dat gelezen, maar je zei dood. Heb ik het dan alleen over de Luther- en Calvijnkerken? Nee. Ik ken ook zat andere clubjes die uit de evangelische hoek gekomen zijn, waar het hartstikke dood is. Waar geen leven is. Waar de vorm nog steeds aanwezig is. Maar waar het meer lijkt op een begraafplaats. Soms is het mooi om naast een begraafplaats te wonen, maar die buren die zeggen nooit wat. Ik begrijp je, maar zo lijkt het met de kerk ook wel. Weet je wat? Het lijkt wel eens een soort begraafplaats of zo. Ze zeggen ook niks meer. Ze zingen ook. Zingen jullie nog wel eens? Ja, ja. Heel voorzichtig. Maar niet te hard, want dan hebben die er last van. Of dan horen die buren dat weer verkeerd. Hoe gaat het nu met je? Echt, hoe gaat het met jezelf? Hoe gaat het met jouw ziel? Hoe gaat het met ons, de groep waartoe wij behoren? Is het nog sprankelend, fris? Power, stromen, prachtige ontkerstelingen waar je van genieten kunt als je in de natuur loopt. Sardes. Is echt gebeurd. Ik denk dat we het zien om ons heen. Ik ben steeds verder gegaan. Weet je, het begon met de gemeente. Toen kwamen de vervolgingen. Toen kwam dus de wereld in de kerk. Constantijn, de christelijke kerk werd dus een kerkelijke acceptatie. Door kerken een geaccepteerde toestand. En dan krijg je dus die ontwikkelingen. En daarna kwam er protest. Maar die protesten die zijn er nog. Maar niet meer zoals toen. Moeten we dan de barricaden op? Moeten we dan in Den Haag of in Leeuwarden? Maar vraag het aan jezelf eens. Leeft het nog? Jozef vroeg. En dat heeft me vroeger al getroffen, toen de broers kwamen. En dat hadden over hun vader. Ze kwamen daar om brood te kopen, hè? Koren te kopen om overeind te blijven. Leeft mijn vader nog? Als de Heer Jezus mij vertelt, de Vader zelf heeft jou lief, Dato. Dat is mijn lievelingstekst. De Vader zelf heeft u lief. Mag hij dan de vraag stellen, leeft dat nog bij je? Of is dat een formule? Ik heb het in een prachtige steen ingebeiteld gekregen, staat in mijn studeerkamertje. De Vader zelf heeft u lief. Nou, dat kan wel aardig lijken voor de buren en voor iedereen die komt. Maar leeft het nog? Je kunt zo vasthouden aan de vorm, aan de traditie, en dat de traditie belangrijker is dan de frisse waterstromen van zo'n waterval, dat je de vraag mag stellen, leeft het nog? U hebt de naam van dat geleefd, maar de vraag is of het ook zo is. Nou, dat is een hele duidelijke, voor vandaag ook al, maar ook in de kerkgeschiedenis, maar ook voor nu. Want ik geloof dat deze Sadde-situatie blijft totdat de Heer Jezus komt. Daar zitten we mee. En daarom is dit een bijzonder appel en een bijzondere boodschap voor jou en voor mij. Om te vragen van, versterk, er staat hier in deze tekst, versterk het overige wat dreigt te sterven. Versterk het overige wat dreigt te sterven. Wat zegt u in uw eigen omgeving, in uw eigen kerk over vorm, boven frisheid, boven sprankelende werkelijkheid? Gaat u daar nog iets van zeggen? Bent u nog wel een protestant? Sorry hoor, niet aan Luthers denken of aan reformatorisch denken, maar gewoon voor hem. Leeft dat nog? Bruist het nog in je? Een dominee gaf catechisatie, ik heb het 20 keer verteld, maar dan nu maar de 21ste keer. Hij kreeg de vraag van, mogen we eigenlijk wel roken, dominee? Mag dat wel? De catechisanten vroegen dat aan hem. Hij zei, roken? Roken? Nog een keer, roken? Branden moet je voor de heren. Zo van, gezuur over vorm en over wat wel mag en niet mag. Maar dat spontane. En ik ga met hem mee, want ik denk dat dat het antwoord is. Van hoe is het nu? Leeft het nog? Is de Heer Jezus nog? Leeft mijn vader nog? Vroeg Jozef aan de broers. Hoe gaat dat nu met je? Ja. In Duitsland hebben dat helemaal een mooi antwoord op. Ik bin zufrieden. Dan zegt hij helemaal geen lor. Helemaal niks. Dat kan hartstikke fout zijn en dat kan ook heel mooi zijn. Maar het zegt niks. Helemaal niks. Maar hoe is het met je dan? Geestelijk. Wat is er nog over van dat enthousiasme? Van het begin van de Heilige Geest die als een stroom van levend water zal. Hè, dat zegt de Heer Jezus van de Heilige Geest, uit je binnenste vloeien. Dat wordt een rivier. En straks in het boek Ezechiël, een tempelbeek ontspringen, daar waar de troon van God is. Waar is de troon van God bij jou? Hier, hè? Waar hij troont in mijn hart. Nou, een stroom van levend water ontspringt daar waar de troon van God is. En die is, ja, eerst een klein stroompje tot aan je enkels, dan tot aan je knieën, dan tot aan je lenderen. Daar kun je erin gaan zwemmen. Helemaal vol. Dat is het verhaal uit Ezechiël 47. Maar dat is dat bijzondere beek, die bijzondere beek van water. Dat is wat de Heer wil. Jou en mij vanavond zeggen, gemeente zijn, super voor straks. Maar ook voor nu. Voor hem. Want als jij het niet zegt, wie doet het dan? Dat is de boodschap van vanavond. Die drie gemeenten die daar middenin zitten, vorige keer nog twee, die echt met de eindtijd te maken hebben, duidelijk. Maar dit is ook al eindtijd. Dat schurkt er al tegenaan, zal ik maar zeggen. Dit is bijna eindtijd. En we hebben hiermee te maken en we moeten daarmee ook dealen. We moeten daarmee omgaan. En ik hoop dat de Heer dat ook wil doen in jouw leven. Het gaat over hem. En als de Heer Jezus in mij is, die is niet dor en droog en doods. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is niet in het graf gebleven. We hebben een levende Heer in ons. En de Heilige Geest is in ons, een bron van levend water, ontspringende tot in het eeuwige leven. Dat zegt de Bijbel. Dus de Heilige Geest in ons en de Heer Jezus in ons. Het is zo prachtig om hier te zien dat dat niet goed ging in de kerkgeschiedenis. En dat dat ook vandaag niet goed gaat, dat is nu wel duidelijk, denk ik. De Heere zegene jullie allemaal en met het verlangen om voor hem een stroom van levend water, bron van levend water, zingt een lied uit je opwekking, ontspring in mij. Andere lied hebben we uitgekozen, maar daar gaat het niet om. Maar er zijn liederen over die precies aangeven wat ik hier bedoel. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we dit ook aan u terug mogen geven en mogen vragen om uw bijzondere doorwerking door uw Heilige Geest in ons, zodat de Heer Jezus weer sprankelend en fris is en dat het over hem gaat, dat hij zichtbaar wordt, dat hij merkbaar aanwezig is. Dank u wel voor alles wat u ons in hem, uw geliefde Zoon, gaf, voor uw heilsplan, voor uw bijzondere gedachte dat de gemeente een geschenk van u is aan de Heer Jezus en dat we daarin mogen delen, dit zullen mogen meemaken. Dan is het ook niet dor en vormelijk. Dan is het ook niet een soort traditie. Maar dan is het fris en bloeiend. Alsof het net gebeurd is. We willen u hartelijk danken voor de toekomst. En bidden voor vandaag, ook voor ons individueel. Amen.
We zingen nog 3, 5 en 4.
Ja.